geliefde gemeente. De prediking is thuis, het u gelezen schriftgedeelte, Genesis met name en Matthäus. Uit Genesis 48 wilde ik u voorlezen de versen 18 en 19. Matthäus 48, de versen 18 en 19. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. En daarbij lees ik u ook uit Matthäus 20, de versen 27 en 28. Matthäus 20, de versen 27 en 28. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover. Het thema voor deze morgen is: opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dat hebben we gezongen uit Psalm 119, vers 36, daar is het een regel uit. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Er staat voor: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. De verdrukking kan daarom een goede en vreedzame vrucht der gerechtigheid hebben, wanneer wij daardoor geoefend mogen worden. Verleden week hebben we gelet op dat Jacob zei van die kinderen van Jozef: breng ze tot mij. Ze zullen mij zijn. En uit het evangelie, hoe Jezus sprak over de kinderen, dat ze tot hem zouden komen en niet verhinderd worden. Toen hebben we al gehoord, verleden week, hoe Jacob door de geest gedreven die kinderen naar zich toe trekt, als het ware, naar God toe, uit Egypte. Want die jongens, die zitten in een heel ander milieu, heel andere omstandigheden. Die jongens, die krijgen de beste opvoeding die je maar in kan denken. Die jongens zitten aan alle kanten, zou je zeggen, goed. Maar dat is voor het zichtbaar. Maar die oude Jacob heeft is als Israël, als dat kind des Heren, heeft hij door die kracht van die geest, heeft hij gezegd: breng ze tot mij. Hij heeft ze geëigend. Hij heeft Jozef geen aparte stam gegeven, maar hij heeft de kinderen van Jozef op het oog. Die zullen als eerstgeborenen zijn. Zijn huis zal toch ook uit die Rachel gebouwd worden. Goed. En nu is dat ogenblik aangebroken dat Jacob of Israël te kennen heeft gegeven dat hij die kinderen wil eigenen, wil zegenen. Eigenlijk zat hij ze aan God, door God, wil trekken uit de duisternis. Er zit iets in deze oude, blinde, bijna blinde, stervende vader, die zich met grote moeite heeft opgericht op zijn bed en nu rechtop in de kussen zit of op de rand van het rustbed zich bevindt. Er zit iets in van wat we gezongen hebben, dat de Heere, die trouwe herder, toch zelf zich wil ontfermen. Het gaat dwars door Egypte. Het gaat door de woestijn heen. Maar dat ze toch maar thuis mogen komen. In het beloofde land.
maar ook in de stad die fundamenten heeft. En dan gaat de oude man spreken. Als Israël, als dat kind van de levende God. Ik heb niet gedacht, zegt hij, ik had niet gemeend dat ik uw aangezicht nog eens zou zien. En kijk nu eens. God heeft mij ook uw zaad, uw kinderen doen zien. Je moet je voorstellen, even daarvoor, heeft Jacob gezegd, breng ze hier. Dan moet je je voorstellen, die oude man die zit zo met zijn knieën over de rand van het rustbed of van de bank. En Jozef heeft de kinderen gepakt en die heeft ze zo bij de knieën, want de oude man kan het niet goed meer zien. Hij heeft ze tegen de knieën van zijn vader als het ware aangeduwd. Dat vader ze voelen kan. Dat hij zijn twee jongens voelen kan. Misschien hebben die twee kinderen wel geknield bij opa aan zijn knie. Maar als Jacob of Israël als profeet gaat spreken, en als die plechtige woorden hem over de lippen komen, ik had het niet gemeend, dat ik je ooit terug zou zien. Hier op aarde. Jij, Jozef. Benjamin was nog veel te klein. Maar Jozef, die weet nog hoe die als jongen van 16 jaar bij het graf van de geliefde moeder en de geliefde van zijn vader gestaan heeft. Dat weten ze. Vandaar ook, mede daardoor ook, die sterke band. Ik had niet gedacht je nog te zien, Joop. Want je moeder en ik, wij waren zo blij toen jij geboren werd. Want je was de zoon van mijn geliefde vrouw. En dat ik nou je kinderen nog zie. En dan voelt Jozef wordt gewaar hoe de geest daar in de tent van Jacob is. En hij pakt de jongens bij hun schouder en fluistert, ga even achteruit. En dan die grote man, want hij is onderkomen. De vader van Farao wordt hij genoemd, de redder van het land. Hij neemt het plekje van zijn kinderen in en hij buigt zich. Hij gaat op de knieën bij zijn vader. Uit eerbied en liefde voor de God van zijn vader en voor zijn vader. Hij geeft daarmee te kennen dat hij voelt wat Jacob, wat oude Israël bedoelde. Niet naar die kant, Egypte, maar naar de kant van de God van je vader. Die indruk heeft zich meester gemaakt van het hart van Jozef, die ergens nog een beetje, ja, een half Egyptenaar is, die getrouwd is met de dochter van een priester van een afgod, de priester van On. En bij haar kinderen heeft gekregen, Manasse en Efraïm. Nu kun je merken, nou, door de kracht van de Heilige Geest, dat slaat aan in de ziel. Hij voelt, hier hoor ik eigenlijk ten diepste. Hier liggen de wortels van het welbehagen van God over onze familie, over Abraham, Isaac en mijn oude vader. Ik hoor eigenlijk toch niet in de stroom, in de grote stroom van de volken van deze wereld. Maar de Heere God heeft ons gekend van eeuwigheid. Dat geeft een band zo sterk. Sterker nog dan de band van het bloed. En daarom heeft hij de jongens even terug. En valt hij voor zijn vader neer om hem daarmee ook te laten voelen. Vader. Uw God, uw volk is mijn volk. En het is ook mijn God. Het is alsof hij wil zeggen, vader, maak je niet al te ongerust. Ik ben de laatste tijd al niet zoveel geweest, vader. Ik schrok eigenlijk toen ik hoorde dat je ziek werd. Maar dat neemt niet weg. Er is een band van Gods wegen. Dat is tot een troost voor de stervende Israël. Dat die mens, hij heeft voor zijn zoon gebogen. Die hoog opgericht was, die zoon. Die maar te bevelen had, die het maar voor het zeggen had. Maatschappelijk was die een ver vooruit in eer en aanzien en rijkdom en goed. Hij was ook zo wijs geworden in alle dingen, der Egypte daar, der wereld. Maar nu merkt hij, Jozef, hij hoort erbij, hij is erbij. En Jozef heeft het ook gevoeld, wat moet het een troost geweest zijn. Toch bij elkaar geworden. Toch trekt die zegenende hand van die God van Abraham zich uit. Zal lang in Egypte verkeren, in duisternis, in druk. Maar God blijft dezelfde. En dan staat Jozef op en hij brengt zijn kinderen, Efraïm de oudste, Manasse de oudste en Efraïm brengt hij bij zijn vader zo dat Manasse voor de rechterhand van zijn vader, dat is voor de linkerkant van Jozef, maar en Efraïm aan de linkerhand van zijn vader, dat is aan de rechterkant van Jozef. Nou, gewoonte, want hij heeft al gehoord dat zijn zonen als stammen zullen worden opgenomen, niet in Egypte, maar in het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob in het beloofde land. En nou is het gebruikelijk dat de oudste de grootste zegen krijgt. En zo liggen die kinderen dan geknield bij Jacob. Precies goed. Vader kan het toch niet meer zien en die raakt wel eens in de war met die namen. Efraïm, Manasse, Efraïm. Maar zo is het goed. En dan gebeurt het merkwaardige dat de oude man in plaats van zo doet. Hij kruist zijn handen boven de hoofden van die twee jongens. Zodat als het ware de rechterhand niet op het hoofd van Manasse, de oudste, maar op het hoofd van Efraïm rust. En de linkerhand op het hoofd van Manasse. Er staat, hij bestuurde zijn handen verstandig. Ja, Jozef weet, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Hij begint al te spreken, de oude Israël. Hij zegent Jozef. Hij zegt, de God, daar gaat het om. De God, niet een God, die God, de God, de echte, de ware, de enige God. De God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, mijn vader, is ook de God die mij gevoed heeft. van dat ik was tot op deze dag. Hij zegt niet, en voor wie ik ook gewandeld heb. Heeft hij dan niet voor de Heere gewandeld? Dat wel, maar dat zegt hij zelf niet. Nee. Zelf zegt hij, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Zelf voelt hij het zo aan, dat hij de Heere maar een hoop moeite en verdriet bezorgd heeft in zijn leven. Met alles wat er in en op en aan in dat leven. Maar die God, hij heeft zich ook aan hem willen openbaren, die mij gevoed heeft, mij in leven gehouden heeft. Van mijn geboorte aan tot op deze dag. Die engel, die mij verlost heeft van al kwaad. Jacob was een man die de Heer vreesde, maar als Jacob, als mens, als Adams vriend, was de zondaar. De zondaar. Die het niet begreep, die dacht, als ik de eerstgeboorte recht maar heb, dan is het voor elkaar. En toen die het dacht te hebben, toen verspeelde die het eigenlijk. Eigenlijk verspeelde die. Maar die man die ook niet door had, hè, net als wij, dat het eerstgeboorterecht, ja, maar dat betekent niet dat je de grootste bent, maar dat je de kleinste mag worden. En dat dat nou je grootheid is, om de kleinste te worden, om te dienen. Ja. De eerstgeborene, zou je zeggen, die loopt voorop, ja, maar die zal dan de grootste klappen opvangen. O, wij denken zo menselijk. Het is voor Jacob zo'n ontzettende les geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Hij is erachter gekomen dat eerstgeboorterecht, dat betekent heus niet geluk. Zoals mensen over geluk praten. Nee. Dat kan wel betekenen een weg van vluchten. Een weg waarbij aan alle kanten ingespekt wordt. Een weg dat je zegt, weinig in kwaad zijn de dagen van mijn leven. Een weg waarop je ook weer bedrogen wordt door anderen. Maar uiteindelijk die grote God die beest. Met dat leven. Vanwege die Heer Jezus Christus. Om daar nou aan te werken. Om daar nou werken. Want uiteindelijk is Jezus Christus de enige rechthebbende. Hij is de eerstgeborene. Uit de dood. De overste van alle koningen der aarde. Waarom nou te leren. Als jij eerst geboren wil zijn, het recht wil hebben, dan zal dat toch betekenen verlies. Verlies. Dan zal dat betekenen dat de Heer een leven lang aan het snoeien is, op een bijzondere wijze. Meer nog dan die andere. Want dat de Heere wil brengen tot die diepe erkentenis. Heere, ik heb het verzondigd gebeurd, maar ik heb ook iets van uw goddelijk recht mogen leren. Van dat goddelijk recht dat nou niet uitgekomen is in de verdoeming van een mens. Maar in de schenking van een lieve zoon. De enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Die de minste wilde zijn. Die als een dienaar wilde wandelen. Wij hebben heel verkeerde voorstellen. Wij denken. Als ik dat, en dan gebruik ik, als ik dat woord, gelukkig, gelukkig. dan ben je gelukkig. Ja, wanneer zijn we gelukkig?
Maar je begrijpt me dan wat ik bedoel. Kijk, dat leven van Jacob, hij heeft gelukkig ook wel gelukkige dagen gehad. Dat geloof ik vast, maar dan moet je het over zijn geheel bekijken. Wat een geweld toch. Wat een narigheid. Wat een toestand heeft die man toch allemaal moeten beleven. Lijkt wel of dat er helemaal geen, zelfs geeft hij een uiterst somber beeld van zijn leven. Weinig geluk, weinig en kwaad zijn de dagen mijn leven. Hij heeft niet in de gaten dat dat nou eigenlijk het grootste geluk is als een mens mag zijn. Als een mens mag, ja, zijn leven mag verliezen. Want dat is juist het ongeluk voor ons mensen. Dat zien wij als het ongeluk. Wij zien het als een ongeluk om nou werkelijk het leven te verliezen. En om nou achter die herde, die zalig maken, die zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen. Om nou achter die herde nou, dat klinkt wel aardig. Ja. Maar zoals hij onderwijst, ja, maar dat is heel anders. Dat is heel anders. Dat is niet dat geluk wat wij denken. Dat geluk van halen en hebben. En heerschappij voeren en de baas zijn. En dan aan het eind van de reis met vlag en wimpel de hemel in. Nadat we hier op aarde al een hemeltje gecreëerd hebben. Omdat we zulke hoge pieten zijn geworden. Dat is niet. Het is precies andersom. Het is precies andersom. Kijk, en daar zijn we nou blind voor, geliefde gemeente. Maar de Heer, ik vind dat niet, ja, het is wel erg dat ze er blind voor zijn. Maar ik kan mij ook niet al te zeer daardoor van de lijf laten brengen. Waarom niet? De Heer zegt, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg. Ik zal raad geven. De Heer doet het. De Heer. Al duurt het een leven lang. En het duurt ook een leven lang. Maar de Heer gaat maar door. Om te leren. De meeste, de minste, de grootste, de kleinste. Zoals wij het bekijken, precies andersom, het is verkeerd. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, want de God is die toch maar weer 147 jaar geworden. En dan is hij dan bijna blind en uiterst zwak en stervende, maar hij toch maar weer een behoorlijke leeftijd mogen bereiken. Die engel, die aanduiding van die man die met hem worstelde aan de triaan. Tot de morgen toe, die man, die tegen hem zei, toen Jacob vroeg, hoe is uw naam? Wat vraagt ge naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Die man waar Jacob tegen riep, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Die man die hem ook gezegend heeft, maar hij raakte hem wel aan, dat hij voor de rest van zijn leven hinkend over de aarde ging, zijn heup met wat verwrongen. Die engel, die mij verlost heeft van alle kwaad, die mij heeft doen ervaren door het allerheiligste geloof. Hij komt als een worstelaar, maar hij komt om te zegenen. Die mij heeft doen ervaren dat God goed is voor een ellendig mens. Die engel, die mij deed ervaren, hoeveel het zijn,
genadig wil vergeven, uw krank heen kennen en dezelfde liefderijk genieten, die van het verderf je leven wil verschonen. Die engel, ja, die heren en zaligmaker, zeggen wij met nieuwtestamentische woorden, de genade van onze Heer Jezus Christus, zegene deze jongens. En dat in hem mijn naam genoemd wordt, en de naam mijner vader Abraham, Isaac en Jacob, gaat niet al te ver op in. En je begrijpt dat ik de toonzetting maar aangevoel, dat de naam van de vader, van de God der vaderen, die met deze vaderen in genade heeft gewandeld, dat die ook in deze jongens genoemd worden. En dan ziet Jozef, vader is in de war. En hij komt voorzichtig dichterbij, eerbiedig, en hij pakt de arm van zijn vader. Zijn vader, hij kan wel denken, vader heeft niet zo'n idee meer van hoe die beweegt. Vader, zijn ogen zijn al half gebroken. Die man, die is misschien wel evenwichtstoornis of, ja, hij is zo oud en zo zwak. Daarom ondervat hij de arm van zijn vader en legt ze goed. Hij wil hem op het hoofd van Manasse leggen, op de goede plaats. De rechterhand op het hoofd van Manasse, de oudste, en de linkerhand op het hoofd van Efraïm. En hij zegt, nee vader, zo niet, dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand toch op zijn hoofd. Begrijp ik het. Je moet hier niet aan een wet van meden en perten denken hoor, lieve mensen. Letterlijk. Als ik de oudste ben of zo, van het gezin of van de kinderen. Je moet hier niet een soort systeem of wat van maken. Nee, daar gaat het niet om hoor. Zo moet je het niet denken. Nee, hij moet aan iets anders denken. Hier komt uit, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Jacob, hij vol angst gestaan toen zijn vader zei, ben jij wel Ezau?
Jawel, vader. Ik ben uw zoon. Kom eens wat dichterbij.
Ja, ja, met de velletjes op zijn armen, het doel was goed. De Heere heeft zich niet laten verdringen, ook niet door Jacob en ook niet door Ezau. Maar het is wat om nou God te laten en om nou aan zijn wijs bestuur onderworpen te zijn, zonder wat te doen, zonder in te grijpen. Dat is een les in het leven, om van een, ja, je zou toch zeggen, een activist. Iemand die zijn verstand zou verliezen als die denkt, het gaat fout. Het gaat fout. Hoe kan ik de situatie redden? Zo zijn wij. Het is een arbeid om dan te leren zijn goddelijk recht. Dat de Heer het nou doet. Dat je met geen schoteltje linzen moest eruit kunnen komen. Maar alleen met het bloed van het onbestraffelijke lam kun je nog een zegen krijgen. Dat is een les. Dat is een les om te leren dat als je denkt, ik heb het voor elkaar, om dan te leren geloven, ik heb het verloren. Ik heb het verloren. O, daar gaat een leven vaak overheen. Eer dat die milde glimlach op de lippen komt, de God. Die God de God, die engel die zaligmaker, die alleen wijze God, die heeft het je Vader gegeven, joh. Die heeft je van alle kwaad verlost. Die heeft het vergeven. Die heeft hem niet verlaten, al dacht hij het soms, dat hij van God verlaten was. Hij heeft hem niet verlaten. En dan komt uit in wat Israël doet, dat hij geleerd heeft. Het is goed voor mij, die drukte zij verwezen, dat ik dus uw goddelijke recht zal leren. Dit recht, in die zin, moet je het niet opvatten, alsof mijn nachtje er even buiten geschoven wordt. Alsof mijn nachtje afgedaan wordt. Nee, maar dit recht, dat tenminste de meeste zal zijn. Dat de gevloekte zalig maken, de zegen zal hebben. Dat die man die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, die zal zaad zien. En het welbehagen van God gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Dat is iets van de les die Jacob mocht leren in zijn leven. Moeizaam, maar hij mocht er iets van leren. Daarom is er niet iets in van de barsheid van het oordeel, waarvan de Heere zegt, oordeelt niet omdat ge niet geoordeeld worden. Maar je vindt hier iets van de neerslag van een stuk levenspraktijk. Och jongen, wij denken, zo is het, jij bent de oudste. En jij bent het belangrijkste. Maar jong, dat is de weg niet. Nee. Nee, de weg is de minste. De dienaar, de slaaf te zijn. Dat is de weg. Staan we onder het kruis. Manasse en Efraïm samen onder het kruis, waar we verleden week ook iets van hebben gehoord. Zowel de oudste als de jongste. En onder dat kruis zal het uit te houden zijn als de een een beetje groter wordt dan de ander. Want als het goed is, dan zal die naam Efraïm door blijven klinken door het hele Oude Testament heen. Als aanduiding van Israël van het tienstammenrijk. Maar het zal ook als een aansluiting zijn. Efraïm, Efraïm. Wat heb je gedaan? En toch zal dat enige welbehagen van God Efraïm niet kunnen vergeten. Manasse ook niet. Maar God zal een volk uit deze mensen strekken. Dat zijn naam eeuwig zal verkondigen. Daar samen onder het kruis. Maar er is nog iets. Toen Jozef zijn eerstgeborene kreeg, Manasse, bij Asnath, de dochter van Potifera, de overste van On. Toen was dat kindje geboren. En toen zei Jozef, Manasse moet hij eten. Wat betekent dat? God heeft me de moeite, al mijn moeite en mijn vaders huis doen vergeten. Dat klinkt wel mooi. Ja, wij klinken vaak wel mooi. Maar het is nog niet gezegd dat de Heer het ermee eens is. Al gebruiken we zijn naam, al zeggen we het misschien wel goed, het is daar nog niet goed. Kom eens even terug, Jozef. God heeft mij al mijn moeite en mijn vaders huis doen vergeten. Kan dat? Kun je vaders huis vergeten? Kun je dat huis, dat rommelige huis, dat huis vol spanning, dat huis waar de dood soms huis houdt. Dat huis waar zoveel tranen liggen. Dat huis ook met zijn blijdschap. Kun je dat huis vergeten? Zou God je werkelijk dat huis doen vergeten? Nou ja, je kan natuurlijk zo opvatten. Hij wordt er nou niet dagelijks meer mee geplaagd. Want die heeft het veel te druk met het regeren van Egypteland en noem maar op. Ja, ja, maar toch. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Jozef, je moet toch weer tot jezelf komen, hoor, jongen. Net als die jongen daar in het vergelegen land, hoor. Die zei, ja, misschien had hij vroeger ook wel gezegd. Thuis, ik ben zo zat. Geef mij alsjeblieft mijn spullen en ik ga. Ik ga het zelf maken. Maar toen hij tot zichzelf kwam, wilde die terug naar het huis, al was het dan maar naar de schuur. Dat oude huis, dat behouden huis, dat veilige huis, waar vaders liefde was.
Mannen, God heeft met mijn moeite en mijn vaders huis laten vergeten, jongens. Geen last meer van. Oh nee.
Ja, dat is het niet. Nee, dat is het niet hoor. Mijn vaders huis doen vergeten en mijn moeite. Dat is de oplossing van het raadsel niet. Dat is de oplossing. Dat is het hele van de breuk niet.
Nee, vergeten. Kom toch weer terug.
En daarom als ware schuift de oude Israël dat ook weg.
Nee, jongen, je vergeet je vaders huis niet. Al was dat misschien niet zo'n best huis, naar andere maatstaven beoordeeld.
Maar het was het huis waar God dwars door die ondeugende jongens heen en meisjes, waar God bezig was.
Daarom ook. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik weet wat er gebeurt. Maar hij kan ook tot een groot volk. Maak je niet ongerust. Hij wordt niet buiten de deur gezet. Helemaal niet. Hij wordt niet uit de zaligheid gezet. Uit de belofte. Uit de toezeggingen Gods. Wel nee. Nee hoor, hij kan ook tot een groot volk worden. Maar zijn kleinste broeder die zal groter worden dan hij. Hij zal uitbreken tot een menigte van volken. Niet verschillende volken, maar van mensen betekent dat. Dat is al gauw gebeurd toen ze nog zwierven en naar Kanaan. Toen hadden de stam van Manasse, die was groter. Maar later, in de tijd van de richteren al, toen waren de Ephraimieten groter en later werden ze nog groter. Als het dan over Israël ging, dan zei men soms gewoon Ephraim. Ephraim. Heel groot. Maar ze zijn ook groot geworden in het kwaad. Oh, als je dat allemaal op je afkomt, hè, en je ziet dat, die door de hele Bijbel heen, dan zeg je, wat blijft er toch anders over? Dan dat eeuwig welbehagen van God. Daar zitten ze allemaal als het goed is. Of als het goed is. God geeft het ons onder het kruis. Zowel Ephraim als Manasse. Want hoog opgericht betekent vaak diep, diep gevallen. En hoe groter geest, hoe groter beest. Wat heeft de Heere een ontroering getekend in zijn hart over die Ephraim, die hier nog als een kwajongen, diep onder de indruk
aan de knieën van zijn grootvader ligt. Het is maar goed dat de mens niet al te oud wordt, dat hij dat allemaal mee hoeft te maken. Dat zou je nu kunnen. Als je dit maar mee mag maken, dat is hier het enige houvast voor Jacob. De zegen, die God, die engel, die Heer Jezus Christus, dat is zijn enige houvast. En daarin mag hij ze allebei zegenen en erkent hij, het is goed voor mij. Ik heb iets mogen leren van uw goddelijke recht. Dat draait de zaak altijd om en dat gaat nooit zoals wij het ons denken. En dat zegt, wie onder u durft de meeste te zijn, dienaar worden, slaaf worden. Matthäus, je hebt het ontroerende gehoord. Zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zal dienstknecht zijn. Dat is eerste zijn. Naar de wet van dat koninkrijk is de eerste dienstknecht. Dat is de hoogste. Oh, als ik dat zie liggen, wat is dat verbrijzelen, verootmoedigen. Gelijk, zegt Jezus in Matthäus 20, gelijk de zoon des mensen. Er wordt hier een raadsel op gelegd. De zoon des mensen, die naar luid van de profetie tot heerlijkheid en eer van God verordineerd is. Die zoon des mensen. Uit Daniëls profetie weet je wel, die wonderbaarlijke zoon. Maar die zoon des mens is gekomen om niet om gediend te worden. Niet om gediend te worden. Dat was zijn eerste geboorterecht niet. Dat iedereen hem moest dienen. Net als Jozef. Heel Egypteland holde voor hem. Hij pikte alles in. Ja, maar dat is niet. Dat is het niet. Straks vallen ze er allemaal. Ergens vallen ze straks allemaal net buiten. En daardoor vallen ze erin. Maar dan zegt hij, Juda, grijze. Daar gaat Efraïm. Efraïms tent laat hij verachtelijk varen. Met al hun altaar. Juda. Jezus. Christus. Oh, en moet je horen, hij is niet gekomen om gediend te worden, deze eerstgeborene, maar om te dienen, om te buigen, om te bukken. En dan wordt er ook iets opgetild, en dat is zeldzaam hier in de evangelie hoor, een buitengewoon zeldzaam woord. En zijn ziel te geven tot een rantsoen, dat betekent een losprijs. Een losprijs voor velen. Hier wordt ons getekend dat verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Wat de Vader niet gehouden was om dat te aanvaarden, maar het is nou zijn eeuwige liefde dat hij dat heeft gewild. Dat het zo zou gaan. Zijn eeuwige onveranderlijke liefde is dat. Losprijs te willen aanvaarden. De meeste is de losprijs. En daarom wordt de meeste de minste. En de grootste de kleinste. En dan zie je die lieve borg en zalig maken tot in de dood bedroefd. Zie je hem rondgaan. Zie je hem de voeten wassen van zijn discipelen. Hoor je hem zeggen, indien gij mij zoekt, laat ze maar gaan. Laat ze maar gaan. Dat is nou iets als je denkt over heiligmakingen. En dat is nou die arbeid van de Heilige Geest, om daar nou een klein stukje uit die nederlaag, wat die gedaan heeft, in Israëls leven, in uw leven, in mijn leven, te gaan verheerlijken. Echt waar. Hand op de mond. Heer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ge zult rust vinden voor uw ziel. Het oog op dat kruis waar de grootste als een wormpje hangt. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leven. Dat er iets van mag overblijven voor ons geliefde gemeente. Iets daarvan overblijven, die zij uw dienst krijgt. Goed, wil je de meester zijn? Wil je voorop lopen? Wil je eerst geboren zijn? Goed, zegt de Heer. Maar dat betekent dan naar beneden. Dat betekent dan, geef mij de allerlaatste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. O, dat geven de Heer ons. Het was maar kort, het was een lang stuk, maar de Heer geeft ons iets van de draad te verstaan, waar hij naartoe werkt. In het kruis zal het eeuwig roem, ja, maar dan ga ik van de plank. En geen wet zal mij verdoemen. Kom maar op, Manasse. Je bent de oudste. Maar omdat jij nou de minste weer moet wezen, moet je maar denken, God zal je weer opraven. Hij zal je zegenen. Hij zal je in Christus tot een groot volk maken. En jij, Efraïm, die zo bedremmeld stond te kijken, toen, omdat jij, ja, jij bent de kleinste. Jij krijgt niet de hoofdzegen. Wees gewaarschuwd, Efraïm. Wees gewaarschuwd. Besef het wel. Opa, die haalt je nou als instrument van God naar voren. Maar wil het wel zijn, dan zal dat betekenen dat je goed voor je broertje zorgt. Voor Manasse. Dan zal dat moeten betekenen, Efraïm, dat jij de dienstknecht wordt. En dat je je arm om je bedroefde broer heen slaat, die denkt, zou ik dan verloren zijn? Zou het met mij... Nee, zul je zeggen, nee jongen. Wees maar blij. Wees maar blij. Want hij moet wassen. En ik minder worden. Amen.